Hoofdstuk 1. Helder denken over slordig denken.
Dames en heren, in 2011 nam uitgeverij Home Academy het risico om mijn hoorcollege getiteld Kritisch Denken uit te brengen. In dat hoorcollege bespreek ik eigenlijk vooral meerdere oorzaken van het onkritische of slordige denken. Mensen, zo blijkt, zijn erg kwetsbaar voor irrationeel gedachtegoed. We komen snel in cognitieve valkuilen of mentale denkputten terecht. Zo bijvoorbeeld geloven we nogal vlug in het paranormale, in zogenaamde alternatieve geneeswijzen, in complottheorieën, in wonder- en mirakelverhalen, in pseudowetenschappen enzovoort. Voor al die zaken is geen of nauwelijks ernstig bewijs te vinden van hun waarheid of werkzaamheid. Maar toch slagen we er massaal in om er te blijven in geloven. Hoe is dit mogelijk? Hoe kan het dat in de 21e eeuw mensen die een opleiding hebben genoten, die onmiskenbaar intelligent zijn, toch volstrekt ongeloofwaardige opvattingen blijven aanhangen? Ik zal in de loop van dit college verschillende voorbeelden geven van wat ik versta onder ongeloofwaardige opvattingen. Maar het is enigszins riskant om dat reeds van in het begin te doen. We weten immers, en dat is een fundamenteel onderdeel van het hele probleem, dat mensen niet meer luisteren naar de argumentatie, zodra ze begrijpen dat je een opvatting die zij koesteren hopeloos fout vindt. Om goed te doorgronden wat kritisch denken wel en niet is, is het cruciaal dat we beter begrijpen hoe het komt dat we zo emotioneel gehecht geraken aan bepaalde denkbeelden, ideeën, meningen of opvattingen. Iedereen heeft ooit wel de soms irritante en frustrerende ervaring gehad een meningsverschil te hebben met iemand waarbij je zo goed als zeker bent dat je gelijk hebt. Hoe je dan precies kan weten dat je gelijk hebt, is uiteraard vaak een lastige kwestie, waarop ik nog terugkom. Maar iedereen kent de ervaring. Wat je ook zegt, wat ook de feiten zijn die je aanbrengt, wat ook de helderheid van je betoog en de kracht van je logica mag zijn, je gesprekspartner of tegenstrever verroert geen vin. Hij plant zijn hakken in de grond en alles glijdt van hem af zoals water van een eend. Ook wanneer zijn positie in alle opzichten volkomen onhoudbaar is. Bijvoorbeeld wanneer hij in alle ernst beweert dat de aarde plat is of dat de kosmos minder dan 10.000 jaar oud is of dat kaboutertjes bestaan. Ik heb nu meteen reeds enkele voorbeelden gegeven van opvattingen die ik als volslagen onhoudbaar beschouw. Dus ik loop nu reeds het risico om aan het prille begin van dit college meteen al een deel van het publiek kwijt te spelen. En natuurlijk is het zo dat hoe meer voorbeelden ik geef van opvattingen waarvan ik denk dat ze onzinnig zijn, hoe meer ik luisteraars dreig te verliezen. Misschien denk je bij de eerste 10 of 20 voorbeelden dat ik helemaal gelijk heb en vraag je je samen met mij af hoe het mogelijk is dat zoveel mensen in onze tijd nog steeds aan dergelijke absurditeiten geloof kunnen hechten. Maar bij mijn 26e of 31e voorbeeld schiet je plots verontwaardigd wakker. Want het betreft een overtuiging waar je zelf achter staat en die ik bestempel als bijgeloof, of als een pseudowetenschap, of als een andere vorm van irrationeel gedachtegoed. Het is erg intrigerend dat we over onszelf denken te weten dat we zeer redelijk zijn en feilloos het verschil kunnen maken tussen zin en onzin, tussen betrouwbare en minder betrouwbare kennis, tussen feiten en zogenaamd fake news. Maar onderzoek toont aan dat dat een misvatting is. We zijn als menselijke soort bijzonder kwetsbaar om irrationeel te denken en te handelen. Onderzoekers zoals Amos Tversky en Daniel Kahneman hebben meerdere cognitieve valkuilen blootgelegd, waar we bijna onvermijdelijk in terechtkomen. Het helpt niet dat u slim bent of hoger opgeleid. Hoger opgeleide mensen geloven even goed in onzin, maar dan in meer gesofisticeerde onzin. Laaggeschoolde mensen geloven bijvoorbeeld dat Bigfoot gevangen is of dat het monster van Loch Ness echt bestaat. Maar significant meer hoger opgeleiden zijn er dan weer van overtuigd dat complottheorieën kloppen of dat zogenaamde alternatieve geneeswijzen wel degelijk werken. Ik geef hier nu opnieuw enkele voorbeelden van onzinnigheden. Het risico dat ik ondertussen een flink deel van mijn publiek ben kwijtgeraakt, is ondertussen behoorlijk groot. Maar wat ik daar wil over zeggen voor het te laat is, en ik iedereen ben kwijtgespeeld, tracht zoals de sceptici uit de Griekse oudheid bepleitten, je oordeel op te schorten, toch voor een bepaalde tijd, tot je beter bent geïnformeerd. Geef niet toe aan de verontwaardiging die je misschien voelt, omdat ik me nu reeds kritisch uitlaat over uw geliefde complottheorie of favoriete kwakzalverij. Wie echt kritisch wil leren denken, moet nu eenmaal in staat zijn om zo objectief mogelijk de argumentatie te wikken en te wegen die tegen zijn of haar opvattingen ingaat. Sterker nog, je moet net op zoek gaan naar datgene wat je opvatting ondubbelzinnig onderuit zou halen. Dat voelt bijna onnatuurlijk aan. We gaan immers veel liever op zoek naar informatie die onze opvattingen ondersteunt in plaats van onderuit haalt. Maar dat is net een van de belangrijkste oorzaken waarom zoveel mensen in cognitieve valkuilen, of wat ik denkputten noem, versukkeld geraken.